gebed, Vader in de hemel, dat als uw woord zo open gaat, dat u ook daardoor heen spreekt met de kracht van uw geest. Heer, want u bent een persoonlijke God en u ziet ons precies zoals we hier zijn en zitten. U doorgrondt ons en weet wat we nodig hebben. En dan is ons gebed dat uw woord precies dat zal aanraken, daar in onze levens, wat wij nodig hebben. Zodat we ook weer gevoed en gesterkt en veranderd naar huis kunnen gaan. We eren u en we aanbidden uw naam. In Jezus' naam. Amen. Amen. Je mag even gaan zitten. Ja, wat is het goed om weer als gemeente zo bij elkaar te komen. Op deze zondagmiddag. Ook samen met de kinderen van groep 3 tot en met 8 die erbij zijn. Zijn jullie er nog een beetje bij? Ja? Even zwaaien, even heel hard juichen. We moeten straks een tijdje stil zijn, dus noem maar even wat harder. Even één keer gewoon... Yo, nou. De kinderen zijn wel heel rustig. Misschien moet het gewoon zo houden. Dat is misschien wel beter, ja. Hey, en als je kleurplaat al vol is, je kunt vast nog wel eentje pakken bij de wereldkaart. Ja? Dus dan kun je mooi even aan de slag. Nou, het is goed om zo samen te zijn, ook op deze zondagmiddag. Omdat we ook vanuit deze samenkomst, vanuit dit samen zijn, de stille week ingaan. Hè, de stille week richting Goede Vrijdag. En Pasen. Waarbij we komende week op vrijdag in het bijzonder stil zullen staan bij het wonder van het kruis. Dat we in ons drukke leven met dat hoge tempo gewoon even stil worden en stilstaan bij dat offer van de Heer Jezus. Zijn lijden, zijn sterven. Dat hij zijn leven gaf voor ons. Dat wonder van het kruis daar, dat bewijs van de overweldigende genade en de onuitputtelijke liefde van de Vader, dat hij zijn Zoon gaf. Dat wonder dat daardoor de reddende kracht van het offer van Jezus wij vrije mensen kunnen zijn en weer de weg terug mogen bewandelen. Omdat Jezus die heeft opengemaakt naar de nabijheid van de Vader. Gewoon wonen in de tegenwoordigheid van de Vader. En ik weet niet precies hoe jullie dat ervaren, maar ik kan die momenten hebben dat ik dan kijk naar dat kruis en dat ik dan denk van, het is ook een geheimenis toch. Dat de Zoon van God daar dan hing en dat daar dat moment is en dan horen wij hem dat zeggen vanuit dat woord. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En dat dan daar dat moment is dat hij zijn hoofd buigt en de geest geeft. Nou, dat is zoiets groots. Dat hebben wij nodig, dat de Heilige Geest die diepe verborgenheden over wat daar werkelijk gebeurt, dat de Zoon van God zijn leven overgeeft zo in de handen van de Vader, om dat te kunnen vatten. Goede Vrijdag, het is dat wonder dat Gods genade komt in onze verlorenheid. Dat Gods genade inbreekt en komt in ons lijden en vanuit daar een nieuw begin mogelijk maakt. En dat daar dan dat ochtendgloren komt van Pasen, die nieuwe dag. En weet je, het is het verlangen van de Vader. En ook door zijn Heilige Geest is hij dat eeuw in, eeuw uit, tot op de dag van vandaag, ook hier vanmorgen aan het bewerken. Dat als wij komen bij dat kruis en als we kijken naar het kruis, dat we uiteindelijk ook zullen knielen bij het offer van Jezus. En dat we dat lied zullen kennen in ons hart. O Heer, ik heb u nodig. Dat is wat de Vader verlangt van ieder mens. Dat daar die overgave komt. O ja, dat kruis, Jezus gaf alles voor mij. En nu geef ik mij over, o Heer, ik heb u nodig. En we hebben het lied ook zo net gezongen. En als we dat lied zingen, o Heer, ik heb u nodig, dan moet ik altijd terugdenken aan de zomer van 2013. Toen hadden we dat cd'tje van het Watoto kinderkoor in de auto. Dan gingen we op vakantie een weekje en we draaiden dat hele cd'tje stuk. En elke keer kwam dat lied voorbij, Lord, I need you. En die klanken en uiteindelijk ook die zinnen begonnen onze kinderen ook mee te zingen. Dat was echt fantastisch, zo vanuit de achterbank. Deze waarheid, Heer, ik heb u nodig. En wij hebben het zo nodig om dat te zingen. O mijn Heer, ik heb u nodig. Elk moment zo nodig. U pleit voor mij. U spreekt mij vrij. O God, ik heb u nodig. Richting Goede Vrijdag, dat weer nieuw naar ons toe komt. Mijn schuld zit diep. U kunt erbij. U vergeeft en reinigt mij. Waar u bent, daar ben ik vrij. Woon in mij en heilig mij. Goede Vrijdag. Dat Gods genade komt in ons lijden. Een nieuw begin mogelijk maakt en ons brengt bij dat lied. O Heer, ik heb u nodig. En zo aan het begin van deze stille week wil ik vanuit het woord eigenlijk een moment van bezinning hebben. Precies vanuit die twee zaken. Dat met jullie gaan kijken naar een geschiedenis heel diep terug in het Oude Testament. Waarbij je precies die twee dingen ziet. Dat Gods genade komt in lijden. En dat God bezig is met een mens om hem te brengen op dat punt dat hij het gaat zingen. Vanuit heel zijn hart. O Heer, ik heb u nodig. En dat is de geschiedenis van Jacob en zijn ontmoeting met God. Van God die Jacob ontmoet. En we beginnen te lezen vanaf vers 7 in hoofdstuk 32. En je moet weten wat er dan aan vooraf gaat. Nou, Jacob en Esau, dat waren een tweeling. Alleen Esau was iets eerder geboren en Jacob kwam er net achteraan. Dus ja, de zegen was voor Esau. Alleen Jacob die stal die zegen. Hij bedroog zijn broer en zijn vader. En Esau die was woest, wilde Jacob vermoorden. En Jacob die sloeg op de vlucht, ging naar zijn oom Laban. Kreeg daar vrouwen, kinderen, heel veel welvaart. Hij werd een welgesteld man. En toen kwam er na 20 jaar dat moment dat hij zei, ik zal teruggaan naar mijn geboorteland. Maar hij zou dan ook weer oog in oog komen te staan met Esau. En hij wist niet hoe de vlag erbij hing bij Esau. Zou Esau nog woest zijn? Zou Esau hem nog naar het leven staan? Hij wist het niet. En dus stuurt hij bode daar naartoe om te zeggen, Esau, je broer Jacob, na al die tijd komt weer naar je toe. En dan komen die bode terug en dan gaan we lezen wat er dan gebeurt vanaf vers 7. Toen de boden bij Jacob terugkwamen, melden ze hem, we zijn bij uw broer Esau geweest en hij komt u tegemoet met 400 man. En Jacob die schrok hevig en het angstzweet brak hem uit. En daarom verdeelde hij zijn mensen over twee kampen, evenals zijn schapen en geiten en zijn runderen en kamelen. Als Esau op het ene kamp afkomt en daar alles doodt, dacht hij, kan het andere kamp tenminste nog ontkomen. En hij bad. En dan vers 12. Ik smeek u, red mij uit de handen van Esau, mijn broer. Ik vrees dat hij ons zal aanvallen en mij en iedereen zal doden. Ook de kinderen en hun moeders. U hebt immers zelf gezegd, ik zal jou grote voorspoed geven en veel nakomelingen. Ze zullen zo talrijk zijn als zandkorrels aan de zee. Niet te tellen zullen ze zijn. En nadat Jacob de nacht daar had doorgebracht, stelde hij uit het vee dat hij bezat een geschenk voor zijn broer Esau samen. 200 geiten en 20 bokken, 200 ooien en 20 rammen, 30 nog zogende kamelen met hun veulens, 40 koeien, 10 stieren, 20 ezelinnen en 10 ezelshengsten. En dan vanaf vers 21. Hij dacht namelijk, ik zal proberen Esau mild te stemmen met het geschenk dat ik vooruit stuur. En pas daarna durf ik hem zelf onder ogen te komen. Misschien is hij dan bereid mij welwillend te ontvangen. En zo ging het geschenk voor hem uit, maar zelf bleef hij die nacht nog in het tentenkamp. Het was nog nacht toen Jacob opstond en de jabok overstak op een doorwaadbare plaats. Samen met zijn beide vrouwen, zijn twee bijvrouwen en zijn 11 kinderen. En nadat hij hen over de rivier had geholpen, bracht hij ook al zijn bezittingen naar de overkant. Maar zelf bleef hij achter, helemaal alleen. En er worstelde iemand met hem, totdat de dag aanbrak. En toen de ander zag dat hij het niet van hem kon winnen, raakte hij Jacobs heup aan. En daardoor raakte Jacobs heup tijdens die worsteling ontwricht. En toen zei de ander, laat mij gaan, het wordt al dag. Maar Jacob zei, ik laat u niet gaan, tenzij u mij zegent. En de ander vroeg, hoe luidt je naam? Jacob, antwoordde hij. En daarop zei hij, voortaan zal je naam niet Jacob zijn, maar Israël. Want je hebt met God en mensen gestreden en je hebt gewonnen. Jacob vroeg, zeg me toch hoe u heet. Maar hij kreeg ten antwoord, waarom vraag je naar mijn naam? En toen zegende die ander hem daar en Jacob noemde die plaats Pniel. Want, zei hij, ik heb oog in oog gestaan met God en ben toch in leven gebleven. En zodra hij bij Pniel was gekomen, overgestoken, zag hij de zon opkomen. En Jacob liep mank. Ja, wat een intense geschiedenis is dit. En we zien hier dat het begint met een stuk lijden van Jacob. Als dan die boden terugkomen die naar Esau waren gegaan om te zeggen, joh, Jacob is onderweg. Ja, dan komen die boden terug en dan zeggen ze, Esau, Jacob, Esau komt u tegemoet. Met 400 man. En dan komt daar die reactie aan die binnenkant van Jacob. Dan staat daar in vers 8, Jacob schrok hevig. En het angstzweet brak hem uit. De schrik slaat hem om het hart. En als je hoort wat hij bidt, dan zegt hij, Heere, smeek mij toch, verlos mij toch uit de handen van Esau, mijn broer. Want hij komt om mij aan te vallen. Hij komt om mijn vrouwen en kinderen te doden en misschien ook wel mij van het leven te beroven. Jacob schrikt hevig en het angstzweet breekt hem uit. Het lijden van Jacob. Oh, het is de angst van Jacob om zijn verleden weer onder ogen te komen. Jacob is bang om geconfronteerd te worden met de consequenties van zijn keuzes in het verleden. Jacob is bang voor verlies. Hij is bang om zijn bezittingen te verliezen. Om zijn goederen kwijt te raken. Hij is bang om een van zijn geliefden of misschien wel al zijn geliefden te moeten begraven. Zijn vrouwen, zijn kinderen. Jacob die vreest voor zijn eigen leven. Het angst, het zweet breekt hem uit. Jacob is bang. Want hij weet niet wat de nabije toekomst gaat brengen. Wat gaat de komende 24 uur doen? Hij wist het niet. Wat ligt er om de volgende bocht? Het was allemaal onzeker. Angst voor wat de toekomst brengt. En vanuit dat angstzweet en vanuit die paniek gaat hij koortsachtig rekenen. Je ziet een enorme controlebehoefte naar boven komen. Jacob die denkt, ja, het was een slimme man, een listige man. Hij denkt, weet je wat, als ik nou mijn vrouwen, kinderen en goederen in twee kampen verdeel. Als Esau dan het ene kamp aanvalt, dan kan het andere kamp misschien nog ontkomen. Jacob die neemt gebed op in zijn strategie. God ook als een manier om toch de situatie naar de hand te zetten. En Jacob die kende zijn broer. Hij dacht, ja, die Esau, die kun je omkopen. Dus weet je wat ik doe? Ik verzamel zo'n kleine 600 stuks vee en die stuur ik in groepen de kant op van Esau. Met iedere keer een knecht die moet zeggen, uw dienaar, Jacob is onderweg. En zo probeert die Esau mild te stemmen. Het koortsachtige proberen om toch grip te krijgen op de situatie. Ik moet probleem Esau fixen. Controle, regie. Maar waar uiteindelijk die angst en dat die enorme controlebehoefte Jacob brengt, dat is op een plek van eenzaamheid. Dat vinden we dan terug in vers 25. Als hij dan zijn vrouwen en kinderen en bezittingen naar de overkant van de rivier heeft gebracht, daar in die nacht, dan staat daar, maar Jacob zelf bleef achter. Helemaal alleen. En ook dat is lijden, dat existentieel eenzame, dat Jacob zich daar de enkeling weet. Zijn bezittingen, zijn veiligheid, zijn toekomst zoals hij hoopt, alles wat hij heeft. Hij is ervan losgemaakt en hij is daar helemaal alleen. En ook als wij ons goed verbonden weten met onze geliefden, dan is daar altijd ja, die existentiële eenzaamheid, dat je als enkeling komt en als enkeling gaat. En zo zie je hier Jacob in zijn lijden. Met angst zweet, met een controlebehoefte en uiteindelijk in eenzaamheid. En als je dan dat plaatje van Jacob en waar hij nu is, als je dat naar je toe laat komen, dan is dat ook een plaatje van de mensheid. Het menselijke bestaan onder de zon, het wordt zo vaak geteisterd door angst. Geteisterd door controledrang en dat koortsachtige rekenen, dat krampachtige. En geteisterd door eenzaamheid. En als je dan kijkt naar waar Jacob is en de plek waar hij is, dat is dan ook ja, een beschrijving. Een herkenbare beschrijving ook van wat wij ook ervaren kunnen in onze persoonlijke levens. Angst. Misschien ken je dat, angst. Om je verleden onder ogen te komen. Angst om geconfronteerd te worden met de consequenties van keuzes die je in het leven hebt gemaakt. Waardoor dingen stuk zijn gegaan. Angst of vertwijfeling over verlies. Dat je bang bent om geliefden kwijt te raken. Dat je bang bent voor wat de toekomst voor je heeft. Dat je misschien wel bang bent voor je eigen leven. Angst. Die momenten van het existentiële in die eenzaamheid. Dat je je als een vreemdeling voelt op aarde. Het is een beschrijving van wat wij zomaar kunnen ervaren in onze persoonlijke levens. En wat er zo kostbaar is in wat hier gebeurt. En wat er zo heerlijk is om daarover na te denken aan het begin van zo'n stille week richting Goede Vrijdag. Dan komt daar in dat menselijke bestaan, precies hier waar Jacob nu is. In al die angst, in al die controle, in al die eenzaamheid. Dan komt daarin, in die verlorenheid, komt daar Gods genade. Dan komt God daar naar Jacob toe. Dan zoekt God Jacob op. En de Bijbel zegt, terwijl Jacob daar dan is, helemaal alleen, dan is daar een iemand. Een iemand, en die iemand die zoekt Jacob op en die worstelt daar met hem. En die worstelt daar net zo lang met hem, totdat de dag aanbreekt. Totdat het licht wordt, totdat het Pasen wordt, daar. En het is deze persoonlijke ontmoeting tussen God en Jacob, die Jacob een totaal ander mens maakt. En zo'n persoonlijke ontmoeting als wat hier gebeurt, ja, het zou ieder mens anders maken als dit in je en als dit aan je gebeurt. Het is de bekering van Jacob. En je ziet dat in deze ontmoeting, daar waar Gods genade komt in het lijden, daar waar Gods genade komt, daar veranderen dingen. En je ziet dat dit het moment is waarbij Jacob verlost wordt van zijn angst. Dit is het moment waarop hij verlost wordt van zijn enorme controledrift. Dit is het moment waarop hij zich niet meer eenzaam voelt. Je kunt gerust spreken van een voor en een na. Na dit moment, oh Jacob, hij is een man Gods geworden. Je ziet hem anders verder wandelen na deze ontmoeting. Want hiervoor was Jacob een man die een beetje speelde met de godsdienst. Hij had wel wat met God, maar vooral als hij God nodig had. En voor de rest overwegend vergat hij God en dacht hij niet aan hem. Maar na dit moment, na zo'n ontmoeting, hij was een man Gods geworden. En je ziet het gebeuren dat God dan, daar waar genade komt in dat lijden, en daar waar een nieuw begin mogelijk wordt, dat daar ook het lied komt. En Jacob die leert hier dat lied zingen op de bodem van zijn ziel, in de grond van zijn hart. O Heer, ik heb u nodig. Want we horen het hem zeggen, daar ergens aan het einde van die worsteling. Heer, ik laat u niet gaan, tenzij u mij zegent. En als je zo die ontmoeting, dat moment van genade in dat lijden, waardoor alles anders wordt. Als je dat tot je door laat dringen, dat raakt er maar. Als je dan kijkt naar hoe God dan komt. Hoe God komt op dit moment. En wat mij daarin trof was dat God heel verrassend komt. Genade komt altijd verrassend naar je toe. Want je moet weten, ja, die Jacob, die had zich die nacht heel anders voorgesteld. Jacob die had al zijn slimmigheden en al zijn strategieën ingezet. Jacob, hij bleef daar alleen achter, maar hij was bezig met Esau. Probleem Esau, ik moet probleem Esau fixen. En als ik dat heb gedaan, als ik daarmee heb gedeeld, dan kan ik met mijn geliefden en mijn bezittingen een plekje zoeken om daar prettig verder te leven. Ja, Jacob die was met probleem Esau bezig. En niet met God. En God komt dan heel verrassend naar Jacob toe. Daar waar Jacob er niet mee bezig is. Dan neemt God initiatief. En de reden dat Jacob God vond, was omdat God initiatief nam om naar Jacob toe te gaan. Zodat dat kon gebeuren. Genade begint altijd in de hemel. Genade komt naar je toe vanuit het initiatief van de Heer. En daar waar je een volgeling van de Heer Jezus wordt. Dan komt dat ten diepste niet. Omdat jij zelf allerlei dingen hebt gedaan waardoor je dat kunt worden. Preken is geen oproep om dingen te doen waardoor je een volgeling van Jezus wordt. Nee, het is een proclamatie van iets wat God heeft gedaan. Wat jou tot volgeling maakt. Dat verrassende. God neemt initiatief. Ik wil niet dat Jacob blijft waar hij nu is. En dus ga ik naar hem toe. Het verrassende van Gods genade. En het tweede wat me daar zo in raakt is dat hele persoonlijke. God is niet een idee of een systeem of een doctrine of een theologie of een filosofische gedachte. Nee, God is een persoon. En komt daar, terwijl Jacob zit in dat lijden, komt daar een persoon naar hem toe. Een persoonlijke God. En wat me zo treft is hoe persoonlijk God het ook maakt hier. Want ik weet niet of dat ook door jou heen gegaan is toen je dat las. Maar je zou allerlei vragen kunnen stellen bij dit stukje. Er zitten allerlei opmerkelijkheden in. Bijvoorbeeld dat God dan komt en met Jacob gaat worstelen. Dat is toch opvallend. Je zou kunnen zeggen, hey, hoe is dat dan? God die worstelt met mensen. God kwam naar Mozes toe in een brandende braamstruik. God ging naar Maria in een engel. Maar hier komt God en begint te worstelen. Is dat God? Het andere hele opmerkelijke zou je kunnen zeggen is dat die ander niet van hem kon winnen. Staat hier in vers 26. Hoe bedoel je? God kan toch in 2 seconden met Jacob afrekenen. Hoe bedoel je nou dat hij niet van Jacob kon winnen? En dan dat derde, dat op een gegeven moment dan de man zegt, laat mij gaan, het wordt al dag. Ja, maar als je God bent, dan kun je toch gewoon van een toneel wandelen en dan laat je toch Jacob zomaar achter. Er zitten allerlei opmerkelijkheden in. Maar wat mij daar bovenal in treft is hoe persoonlijk God het maakt. God komt naar Jacob. Dat is genade. En God die komt naar hem toe op een manier die Jacob snapt. In zijn taal. Want Jacob was een worstelaar. Al vanaf het prilste begin in de moederschoot was hij al aan het worstelen met zijn broertje Esau. En als Esau dan geboren wordt, dan heeft hij de hiel beet van zijn broer. Vanaf moment 1 was Jacob een worstelaar. En we zien hem knokken en bedriegen en we zien hem fixen. En we zien het hem doen tot op dit moment, worstelen. Dat is wat Jacob deed. Dat is de taal die hij sprak. En God maakt het zo persoonlijk dat als God komt, dat God dan zegt, prima, dan gaan we worstelen. Want ik wil jouw hart bereiken. En dus kom ik op een manier en in woorden dat jij het kunt begrijpen. En dan dat tweede, dat dan daar staat dat de ander niet van hem kon winnen. Weet je wat de winst is waar God op uit was? De winst die God wilde is dat Jacob tot overgave zou komen. De winst was dat Jacob dat lied zou gaan zingen. O mijn Heer, ik heb u nodig. Elk moment zo nodig. Dat was de winst waar God op uit was. En als daar dan staat, toen die ander zag dat hij het niet van hem kon winnen. Toen was er al urenlang worsteling achter de rug. En nog had God niet gewonnen, want nog had Jacob zich niet overgegeven. Die ander zag dat hij niet van hem kon winnen. En dus was er meer nodig. En God die raakte hem aan op de heup. Paat. Er was meer nodig. En dat was het laatste duwtje wat die Jacob nodig had. Om uiteindelijk door de knieën te kunnen gaan. En als dan daar staat van, laat mij toch gaan. Dan geeft God daar Jacob de keuze. Zeg het mij. Ik ga er nu vandoor. Zwaai je mij uit of hou je me vast? Als er één ding is wat je vast mag houden, bij al het andere wat je los wilt laten, hou je mij dan vast. Laat mij gaan. Zeg het maar Jacob. Wat ga je nu doen? En dat is het moment waarop Jacob ontdekt. Gods genade komt in mijn lijden. En ik proef hier een nieuw begin. En hij begint dat lied te zingen van, o mijn Heer, ik heb u nodig. Ik laat u niet gaan, zegt hij hier. En dat is zijn kentering. Ik laat u niet gaan, tenzij u mij zegent. O Heer, als ik één dingetje mag vasthouden bij al die dingen die ik moet loslaten, dan wil ik u vasthouden. Ik zal Esau laten gaan. Ik zal mijn vee laten gaan, mijn goederen, mijn bezittingen en zelfs mijn plaatje van hoe mijn toekomst eruit moet zien. Maar ik hou vast aan u. Dat is wat ik wil. Dat is het wonder van genade als het komt in ons lijden. Het komt zo verrassend. Zo van de overkant. Het komt zo persoonlijk. God spreekt altijd in een taal die wij begrijpen. En het komt uiteindelijk ook met openbaring. Want als God hier dan komt, met zijn genade, komt hij ook met een openbaring van waarheid. Want je moet je voorstellen, Jacob, die dacht ik heb een probleem. En mijn probleem is Esau. Het koortsachtige rekenen, want ik moet het probleem Esau fixen. Wat ik nodig heb, is dat ik genade vind in de ogen van Esau. Wat ik nodig heb, is dat ik verzoend word met mijn broer Esau. En daar dan in die worsteling, dan staat er dat die worsteling duurt totdat de ochtend begon te gloren. Totdat de dageraad aanbrak. Letterlijk, de zon begon weer te schijnen, maar ook geestelijk. Ineens gaat het licht aan in het hart van Jacob en ziet hij. En maakt God hem duidelijk. Geeft God hem openbaring daarin dat, ja maar, mijn probleem. Mijn eerste probleem is helemaal niet Esau. En dat is precies wat God hem daar duidelijk wilde maken. Jacob, jouw probleem, primair in de eerste plaats, is niet dat jij verzoend moet worden met Esau. Dat jij genade vindt in de ogen van je broer Esau. Dat jij het in orde moet maken met jouw broer. Nee, het allereerste, het meest wezenlijke, het belangrijkste voor nu is dat jij het in orde maakt met mij. Dat heb jij nodig, dat jij verzoend wordt met mij. Dat je genade vindt in de ogen van mij. Daar begint het. En als God komt met genade, dan is dat verrassend. Dan is dat persoonlijk. En dan komt hij altijd met openbaring van waarheid over hoe de zaken er in ons leven echt voor staan. En Jacob zegt, nee, ik zwaai u niet uit. Nee, ik klamp mij vast aan u. Ik zal alles laten gaan, maar u houd ik vast. En vanuit dit moment, dan begint die dag op te komen. Vanuit de diepte van Goede Vrijdag, Gods genade in het lijden, wordt het Pasen in zijn leven, begint de dag te gloren. En zien we daar een nieuwe Jacob. Is er een nieuw begin mogelijk geworden? God maakt alles nieuw, want hij krijgt een nieuwe naam. En de man die tot op dit moment bedrieger heette, Jacob, wordt Israël. Strijder God. En de nieuwe dag begint. En we zien hem daar lopen en hij heeft een nieuwe wandel. Want daar waar hij eerst allemaal anderen vooruit stuurde, Esau tegemoet met stapels geschenken om een mail te stemmen, daar zie je hem dan de volgende dag voorop gaan. Onbevreesd, Esau tegemoet. Hij had een nieuwe wandel, een nieuwe tred, nieuwe moed. Hij had kracht. Hij was een vernieuwde kerel geworden. Maar hij liep wel mank. Hij liep strompelen naar Esau toe. En tot zijn laatste lied. En je ziet het in Genesis, dat hij dan de zegen geeft op het einde van zijn leven, zegt de Bijbel, leunend op zijn stok. Hij heeft tot zijn laatste lied, liep die mank. Dat was zijn litteken aan die grandioze ontmoeting met God. Een herinnering aan genade. God vond mij. En daardoor vond ik hem. En weet je, vanuit dit woord wil ik samen met jullie die week ingaan. Zo richting Goede Vrijdag. Want als we dan kijken naar dat wonder van dat kruis. Dan is dat precies wat hier gebeurt. Dat het moment is dat Jezus zijn leven gaf. Een bewijs van genade. Jezus komt in verlorenheid. Dat kruis geplant in het midden van ons lijden. Ons menselijke bestaan geteisterd door angst. Door die controledrang. Door eenzaamheid. Hoe vaak horen we het niet? Hey, hoe gaat het met je? Ja goed, alles onder controle. Het is een illusie. Het leven is niet maakbaar. Wij kunnen het leven niet naar onze hand zetten. Het leven is geteisterd door lijden. En dan komt daar God. En als we dan samen kijken naar dat kruis. Dat we daar dan ook heel persoonlijk naar mogen gaan kijken. Het kruis zegt ons van ja, Jezus, hij kwam heel persoonlijk naar mij toe. Naar ieder van ons hier. En dan niet als een idee. Of een doctrine. Of een theologische gedachte. Of een filosofisch systeem. Goede Vrijdag betekent dat het eventjes gaat over mij. En hoe ik mij verhoud tot God. Dat het Jacob-verhaal een spiegel wordt. Hé, wie ben ik eigenlijk? De Jacob voor Peniel of de Jacob na Peniel? Goede Vrijdag, dat kruis. Dan komt die vraag naar mij toe. Hé, als er één ding is wat je vast mag houden. Bij al het andere wat je los moet maken. En wat je los moet laten. Wat houd je dan vast? Is dat Jezus? Is Hij het? En dan het verrassende. Dat het echt vanuit God zo naar je toe komt. Dat we kunnen zeggen ja. Als u niet naar mij toegekomen was. Dan had ik u nooit kunnen vinden. Goede Vrijdag. Dat kruis geplant. Die genade in ons lijden. En als dan we daarnaar kijken. Dan komt God ook met waarheid. Openbaring van waarheid. En dan wil hij het aanraken in onze levens. Joh, je bent zo met Esau bezig. Ja, als ik maar in dat andere huis woon. Dan. Of als ik maar meer geld had op de bank of in mijn portemonnee. Of als ik maar die promotie had. Of als mijn kinderen zich maar anders zouden gedragen. Of als mijn man toch maar een beetje anders in elkaar had gezeten. Ja, als mijn vrouw toch maar eens een beetje anders zich zou gedragen. Dan. Dan. Dat is allemaal Esau. Golgotha vertelt ons. Het kruis herinnert ons eraan. Het eerste wat wij nodig hebben. Is dat wij verzoend worden met God. En daarvoor gaf Jezus zijn leven. En vanuit wat hij daar deed. Is een nieuwe dag mogelijk. Valt dat licht van Pasen op ons leven. Vanuit dat kruis en vanuit het komen en het kijken en het knielen. Krijgen we een nieuwe naam. En komt de dag op. En kunnen we wandelen in de kracht van de Heilige Geest. Die Hij ons daar geeft. En vanuit dit moment zou ik zo die week in willen gaan. Dat we zeggen, Heere Jezus. U komt naar mij toe. Persoonlijk, verrassend. Met openbaring. En ik wil het gaan zingen, Heere Jezus. Meer dan ooit, ik heb u nodig. Kom in mijn angst. Kom in mijn controlebehoeften. Kom in mijn eenzaamheid. Ik wil dat als nooit tevoren Goede Vrijdag in mijn hart komt. Ik wil als nooit tevoren dat ik de diepgang en de vreugde en de kracht van Pasen ervaar in mijn hart. Die wandel in dat nieuwe leven. Oh, laat maar mijn mank lopen tot mijn laatste lied. Maar ik geniet ervan en ik snak ernaar. Ik wil u ontmoeten en mij vasthouden aan u. Ik wil zo graag afsluiten met gebed. En in het gebed wil ik ook bidden voor ons. Bidden voor elkaar en in het bijzonder ook voor mensen die zeggen, ja, maar die genade van God. Ik zou het zo graag willen omarmen. Ik zou het zo graag willen indrinken. Maar het wil maar niet binnenkomen. Ik voel me zo schuldig. God blijft zo ver weg. Het is zo onpersoonlijk. En als ik dan naar Goede Vrijdag toe moet en Pasen en alles wat dat betekent, ook voor mij persoonlijk, ja, ik word er eigenlijk een beetje oncomfortabel van. Eigenlijk zie ik er een beetje tegenop. Want ik wil het zo graag, maar het komt zo niet dichtbij voor mij. Ik wil genade binnen laten komen. Dan wil ik voor je bidden. Dat deze week daarin alles anders mag worden. Vanuit een persoonlijke ontmoeting met Jezus. En het tweede waarvoor ik zou willen bidden, is voor mensen die zeggen, ik wil dat gebed bidden van Jacob. Dat woord van Jezus komt naar mij toe en ik erken en ik merk het nu. Ik ben zo aan het fixen. Ik ben zo in control. Ik heb zo zelf de regie. En wat ik zo verlang eigenlijk is om dat te gaan zingen. Om dat te gaan bidden, om te zeggen, ik laat u niet gaan tenzij u mij zegent. En o mijn Heer, wat heb ik u toch nodig. En als we dan aan het bidden zijn en we hebben die ogen dicht, dan wil ik je ook de gelegenheid geven om je hand op te steken naar de hemel en te zeggen, niet voor mij of voor de mensen, maar gewoon als jouw persoonlijk gebed naar God toe. Heere Jezus, ik wil het u zeggen. Ik heb u nodig. En ik verlang ernaar. Die nieuwe wandel. Ik verlang ernaar. Die genade. Ik verlang ernaar om vanaf hier met u verder in het nieuwe leven. We samen bidden. Ja, Vader in de hemel, we willen zo tot u komen in het gebed. En we willen u bedanken dat u hier bent. Heere Jezus, we willen u bedanken dat u door het offer aan het kruis de weg open heeft gemaakt. Dat wij kunnen leven en kunnen zijn. In uw nabijheid. Dat wij kunnen komen in uw tegenwoordigheid. En we erkennen dat u hier bent. En we aanbidden u. En Heilige Geest, ook op dit moment, dan is ons gebed, kom Heilige Geest. Kom Heilige Geest. En doe uw werk in onze harten. Ook vanuit de genade en de waarheid die vanuit uw woord ook naar ons toegekomen is op dit moment. En dan danken we u wel voor zoveel genade. Daar waar het menselijk bestaan geteisterd is. En we herkennen dat in onze persoonlijke levens, in onze omgeving en in de wereld waarin we geplaatst zijn. Door angst, controlebehoeften en eenzaamheid. Dan komt u daar en dan plant u daar middenin uw kruis van genade en bevrijding. En dan eren we u voor zoveel genade. En Heere Jezus, we hebben zo het werk van uw geest nodig om de verborgenheid ervan en de glorie daarvan en de heerlijkheid ervan en de vrucht daarvan ook te kunnen zien en te kunnen ervaren in ons leven. En daarom kom Heilige Geest en maak dit moment en maak deze week zo onderweg naar Goede Vrijdag en Pasen een week als nooit tevoren. Dat we u daarin dieper en beter leren kennen. En we willen ook bidden voor elkaar, Vader in de hemel. En mijn gebed is ook voor de mensen die hier zitten. Die juist worstelen met die persoonlijke God die dan dichtbij komt. En die genade en jouw worsteling daarin om dat te ontvangen. En misschien heb jij wel heel vaak de gedachte van ja, die genade. En ja, dat is allemaal voor mensen op de voorste rij. Of de mensen die met hun handen geheven God aanbidden. Maar voor mij, ja, ik worstel daarmee. Ik denk altijd, het is meer voor anderen, maar niet voor mij. Het is voor mijn buurman links, mijn buurman rechts. De personen voor mij of achter mij, maar. En dat is mijn gebed nu, op dit moment, voor jou, in de naam van Jezus. Je mag weten, het is voor jou. Als God naar Jacob toekwam, terwijl niets in hem dacht aan God, alleen maar gefocust was op Esau, terwijl hij koortsachtig bezig was met zijn eigen ding. Toen kwam God, het is genade, hij komt naar jou toe. En hij klopt op de deur van je hart. En hij zegt, het is voor jou. Zeg het maar, zal ik gaan of zal ik blijven? En dan mag je zeggen, kom maar, Jezus. En mijn gebed is dat je dat zult ervaren. Ik wil ook bidden voor de mensen die zeggen, ja, Jezus nodigt mij echt uit en dit woord komt echt naar mij toe. En dat je zegt, daar verlang ik naar. Ik wil dat gebed bidden van Jacob. Heer, ik laat u niet gaan, tenzij u mij zegent. Dat je het wil zeggen tegen de Heer Jezus. Heer Jezus, als er één dingetje is wat ik vast mag houden, bij al het andere wat ik los moet laten, dan wil ik vandaag tegen u zeggen, ik klamp mij vast aan u. En ik wil het u zeggen, Jezus. O Heer, ik heb u nodig. Om dan te merken dat Jezus zijn werk van vernieuwing in je hart wil gaan doen. Er zijn die mensen die dat gebed willen bidden vanmiddag. Mag je hand uitstrekken naar de hemel. Niet voor elkaar, niet voor mij, maar naar de hemel. Ik heb u nodig, Jezus. Ik wil niet de Jacob zijn voor, ik wil de Jacob zijn na. Maak mij die Godsman, die Godsvrouw. Die leeft uit genade. God ziet jullie handen. God ziet jullie handen. De Heer Jezus kent je leven. Vader, we bidden samen voor al deze handen, voor deze harten, voor deze levens. En de Heer Jezus, u kent hen, u ziet hen. U weet wat ze nodig hebben. U kent de route die achter hen ligt. U weet alles. U weet daar waar angst zit. U weet daar waar controlebehoefte zit. U weet daar waar eenzaamheid zit. En wij nodigen u uit om daarin te komen. En wees gezegend met het werk van vernieuwing wat Jezus in je hart wil doen. En dat het Goede Vrijdag en Pasen wordt zo deze week voor jou als nooit tevoren. Dat het licht mag opgaan over je leven. Wees daarin gesterkt en gezegend in de naam van Jezus. En zo bidden we voor elkaar, Vader. Dat we in de drukte van het leven deze week stil mogen worden. Want we willen u kennen, dieper en rijker dan we tot nu toe doen. Maak ons de gemeente zoals u ons hebben wil. In de naam van Jezus. Amen. We gaan zo het lied zingen, ik heb u nodig. En ik wil u uitnodigen om erbij te gaan staan. En tijdens de liederen die we gaan zingen is er ook gelegenheid om naar het kruis te gaan. Ik wil ook de oudsten en de bidders vragen om daar naartoe te gaan. Dat je kunt komen met je dank of met je voorbeden, met je vraag om voor je te laten bidden. We samen bidden.
O mijn Heer. O mijn Heer, ik heb u nodig.